Na psalm 75 gaan wij inmiddels. Een psalm met een voor een deel bekende titel. Anderszins ook weer een nieuwe term voor de opperzangmeester. Dat weet u langzamerhand. Dat heeft van doen met de lange termijn. Met hoe het uiteindelijk zal aflopen. Voor altoos, want dat zit in het woord natsjach. Van Lame Natsjach, van opperzangmeester, opgesloten. We hebben het er dikwijls over gehad, dus ik laat het er ook maar weer bij. Ik zeg gewoonlijk dat het vertaald wordt met het oog op de eeuwigheid. Met het oog op de eeuwige dingen. De afloop van de geschiedenis. Als u de profeten leest, dan leest u uitgebreid over al die ellende die de mensheid in het algemeen, die de volkeren zou overkomen. Maar in de psalmen lees je uitgebreid hoe het afloopt. In verband met wat wij noemen de wederkomst van Christus. Want eigenlijk noemt de Bijbel het niet zo. Het is gewoon de komst van de Messias die zijn koninkrijk zal oprichten. Ja, ik aarzelde even. Dat komt dat ik vandaag een heel stuk las. Nou, las. Op internet een website. Die ging over. Het was net een website trouwens, zag er keurig uit. Maar ja, het ging over dat Jezus niet de Messias kon zijn. Want als de Messias komt, dan zou hij dit doen en hij zou dat doen en hij zou dat doen en hij zou dat doen. En nog een hele rij. En dat heeft Jezus niet gedaan. Dus hij zegt niet de Messias. Dan heb je even een klus, hè. Om naar, en bovendien, er wordt er gezegd, ja, de christenen zeggen dan, maar dat doet hij in zijn wederkomst. Maar, zeg maar dan, het Oude Testament kent geen wederkomst van Christus. Het kent alleen maar één komst van de Messias. Want ik zeg altijd, als het er nou echt over gaat, en nu gaat het er dus echt ineens over, dan is de Messias nog nooit gekomen. Al hebben wij het over de eerste komst van Christus. Hij is nooit gekomen, hij is alleen gegaan. En daarvoor was hij niet. Hij werd de Messias. Jezus werd de Messias in zijn eerste komst. Maar toen hij het eenmaal was, verborg hij zich. En ging hij dus. En hij moet alsnog komen. Jezus is dus wel de Messias, maar hij is nog niet gekomen. Ja, dat is de essentie van het verhaal eigenlijk. Ja, de moedzaak me in de schoenen. Zoveel zal het jullie eens een mailtje sturen. Maar ja. Dus als u dat wilt, geef ik u wel even op waar het is. En dan hebben u misschien wat te doen. Ik verwacht niet dat er belangstelling voor is, maar toen maar weer. Dus vandaar dat ik wat aarzelend zei, wat wij noemen de wederkomst van Christus. Maar eigenlijk de komst van Christus. In kracht en heerlijkheid. Wanneer de Zoon des mensen zal komen in grote kracht en heerlijkheid. En niet te vergeten, en zijn heiligen met hem, want we komen mee, hè. Dat weet u toch, hè. Nou, over die dagen gaat het hier. Want dat is het begin van het einde, om zo te zeggen. Van de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Het Nieuwe Testament zegt dat, Petrus zegt dat. Hij zal komen om te vervullen al hetgeen de profeten gesproken hebben. Het moet inderdaad nog gebeuren. Er staat bovendien Altashet of zoiets. Altashet, dat wordt vertaald met vernietig niet. Want al is hetzelfde als lo. Dat kun je niet zien zo in het Nederlands, maar het is wel zo. Al is hetzelfde als lo, namelijk niet. En tashet wordt vertaald met vernietigen, vergaan, ruïneren, wat het maar is. En dus uitgebreid vernietig niet. Of, o Heer, vernietig niet. En toch komt er een vernietiging, maar daarna een herstel. En daar gaat het altijd over in de Bijbel. Hè? Een psalm, een lied. Voor Asaf, daar hebben we vorige keer ook bij stilgestaan, omdat het ook staat aan het begin van Psalm 74. En het blijft zo dat het vertaald kan worden met van Asaf. Hier niet, hier staat voor Asaf. En het lijkt mij het meest voor de hand liggende, namelijk gewoon voor de verzameling. De psalm wordt toegevoegd aan de verzameling. Dat levert verder helemaal geen problemen op. En het suggereert inderdaad dat het psalm ooit nog eens een toepassing zal krijgen in de toekomst. En voor dat doel wordt de psalm dan ook bewaard in de verzameling. Dat is de meest voor de hand liggende vertaling en opvatting hiervan. Want ik heb u gezegd, je kan het wel proberen op te hangen aan de persoon van Azaf, maar dat wordt in de praktijk heel moeilijk. Als je niks weet, kun je dat makkelijk zeggen. Vooral als je niet weet wie Azaf is. Maar als je dat wel weet, dan wanneer hij leefde, wordt het heel moeilijk om die psalmen aan zijn persoon op te hangen. Maar ik denk dat het gewoon gaat om een specifieke verzameling van psalmen die rechtstreeks verband houden. Niet alleen met de wederkomst van Christus, maar wellicht ook, want dat is een alternatief, wellicht ook met de verzameling als zodanig. Dat wil zeggen, niet de verzameling psalmen, maar de verzameling van in ieder geval het gelovig overblijfsel uit Israël, maar eigenlijk de verzameling van heel het gelovig overblijfsel uit de hele mensheid. Dat is wat de Heer zal doen. En de term, het woord, zei het dan niet in het Hebreeuws, maar in het Grieks van het Nieuwe Testament, wordt zo ook gebruikt, met name in de gelijkenissen. Even nadenken. Nou, in ieder geval in die van het onkruid. En ik dacht ook in die van het visnet, zo heet die geloof ik, uit Matthäus 13. Er wordt verzameld, dat is de oogst. Verzamel het. Enzovoorts. En breng het in de schuur, voor zover het de oogst betreft en voor wat het onkruid betreft. Het zou ook verzameld worden, maar dat wordt verbrand. En daarna, als je het woord niet specifiek in je Bijbel terugzoekt, kom je ook terecht bij een parallel hiervan, namelijk in Matthäus 25, waar, ik weet niet wat er precies staat, maar er staat dat de Zoon des mensen de volkeren voor zijn aangezicht zal verzamelen, toch, of zoiets? Ja, en hij zal ze van elkaar scheiden, namelijk het tarwe van het onkruid. Of was het de schapen van de bokken? U begrijpt, het gaat over precies hetzelfde, hè? Tja, dus toch een grote verzameling straks in de dagen van de komst van de Messias. En ik denk dat, eerlijk gezegd, dat steekt achter de naam van Azaf. Hoe dan ook, los van dat het een historische figuur was, en los van of hij een rol speelt in verband met deze psalm. Deze psalmen gaan daarover. Over de wederkomst van Christus, wanneer deze psalmen alsnog vervuld zullen worden. En de vervulling bestaat in hoge mate uit een verzameling, ja. En dat is Azaf. Het begint dan ook met, wij loven u, o God, wij loven dat uw naam nabij is, men vertelt uw wonderen. Eerst maar dat nabij zijn, dat na en bij, dat vatten wij gewoonlijk te zwak op in het Nederlands. Ik wil niet meteen zeggen dat zo'n vertaling niet goed is, maar we hebben er niet een andere term voor. Als iets nabij is in de Bijbel, dan is het niet maar in de buurt, maar dan is het hier. Het is niet ver, maar nabij. Ik denk nu even aan Efeze hoofdstuk 2. Gedenk dat gij die eertijds verre waart, nu nabij gebracht zijt. Maar nabij betekent niet een beetje dichter in de buurt, maar betekent men heeft er deel aan. Als iets nabij is, dan is het hier onderhand bereikt. Dan is het er. En als het gaat om tijd die nabij is, dan breekt die tijd nu aan. Dat is de gedachte van dat woord. En als hier staat dat uw naam nabij is, dan moet ik eerst natuurlijk zeggen dat het woord naam ook in het Nederlands ook betekent roem, eer, naam, reputatie. En die is nu nabij. Dat betekent dat hier de eer, de roem, de naam van God, de reputatie van God en daarmee van de Messias geopenbaard is. Niet binnenkort, het is nabij, maar het is nabij, namelijk het is zover. Dat staat er natuurlijk ook achter, want er staat achter, men vertelt uw wonderen. En het is eigenlijk precies hetzelfde. Want het betekent dat de Heer inmiddels verschenen is met grote kracht en heerlijkheid, om dezelfde uitdrukking nog maar te gebruiken. Dat wil zeggen, nu gaat vervuld worden daadwerkelijk al hetgeen de profeten gesproken hebben. De Heer heeft zich gemanifesteerd, heeft zich bekend gemaakt. Dat zit ook in dat begrip naam. Dat is gewoon het Hebreeuwse shem, hè? Ashem, de naam. Kortom, de heer is verschenen, heeft zich gemanifesteerd. Hij heeft dat gedaan ook met wat hier vertaald wordt met wonderen. En daarover wordt vervolgens ook gesproken. Dan ben je toch nou... Ja, in ieder geval ben je dan, en neem ik hem zo vroeg mogelijk... bij de verwoesting van Jeruzalem, maar dat niet zozeer alleen... maar in elk geval bij het scheuren van de Olijfberg... en de ontkoming van een gelovig overblijfsel aan het eind van de 70ste week. Want daarna moet ik zeggen dat als dat wonderen dan echt zou slaan op een veelvoud... dan moet ik u zeggen, nou ja, dat komt pas daarna, hoor. Dat komt pas na de 70ste week van Daniël. Nadat de Heer eerst zijn voeten gezet heeft op de Olijfberg en al wat daarmee samenhing op die ene dag aan het eind van de 70ste week. Want pas daarna zal hij zich bekendmaken aan zijn overblijfsel. Nou ja, het begin van het overblijfsel eigenlijk, dat overigens meteen verzameld wordt, dat weet u toch, hoop ik. Dat meteen verzameld wordt in de woestijn, dan wel in Petra. Oh, laat ik maar meteen zeggen, Sela, stond het hier niet? Ja, aan het eind van vers 4 staat de naam zelfs genoemd. Men vertelt uw wonderen. Dat wil zeggen, er wordt over gesproken. Net zoals dat gebeurde na de uittocht uit Egypte. Die verhalen werden verteld de hele wereld over. En toen ze 40 jaar later in Canaan aankwamen, in die... In dat hotel zal ik maar zeggen, bij Rahab, daar, die zei, ja, maar wij weten daarvan, we hebben het allemaal goed onthouden, wij kennen de geschiedenis en wij zitten hier al 40 jaar met de zenuwen in ons lijf van, als die Israëlieten maar niet hierheen komen, maar ze kwamen wel. En ze vertelt, dat weten wij allemaal. Het ging de hele wereld over die verhalen, natuurlijk. En zo gebeurt het hier ook. Men vertelt uw wonderen. Uw wonderen. Letterlijk, het woord wonderen betekent feitelijk dat wat afwijkt van de norm. Dat staat officieel in het woordenboek. Het woordenboek van Samson Hirsch. Dat wat afwijkt van de norm. Dat wat voor ons onhaalbaar is. Daarmee in het algemeen het onmogelijke. En dus, wij noemen dat in het Nederlands wonderen. Zeker wel, het is het Hebreeuwse pala, dat is interessant, pala. Omdat wij het kennen, dat is de P en de L. Dat kan ook trouwens de V en de L zijn. En wij kennen het in een woord als completeren en implementeren, PL. Vullen. Vullen is hem ook, hè. Niet PL, maar VL. Vullen, volmaken. En volmaken is hetzelfde als completeren. Dus dan begrijpt u dat die V en die P verwisseld worden. Waar het over gaat is namelijk dat het is, dat men maakt het vol en daarna loopt het over. Dat wil zeggen, totdat het vol is, is het nog de norm. Dat is zelfs de norm. Maar als het daar overheen gaat, ja, dan wordt het dit. Pala. Dat wil zeggen... Het laat zich niet voorspellen, het wordt niet als mogelijk geacht, maar het gebeurt toch. En dat zal de Heer doen, uiteraard. Hè? Dat is hij gewend zo te doen uit het verleden en dat zal hij doen in de toekomst. Demonstratief, hij zal zich manifesteren en laten zien dat wie hij is. En zich onttrekt aan de ratio, aan het voorstellingsvermogen, min of meer, van de mens. Ja. Wonderen. Men spreekt daarover. En daarna spreekt de Heer zelf, dat wil zeggen de Messias, want zo gaat het in de psalmen, die afwisseling. De ene keer is hij, de andere keer is hij u. Tweede persoon, dan wel derde persoon. Dus soms is hij gewoon de eerste persoon, ik. En hier vers 3 is ineens ik. Als ik het bestemde zal ontvangen hebben... Dus iemand is briljant geweest en heeft het woord ambt ingevuld. Want het bestemde is natuurlijk toch een soort bijvoeglijk naamwoord. En dan zoek je naar een zelfstandig naamwoord. Toen heeft men het woord ambt ingevuld. En dat is natuurlijk waar het over gaat. Hè? Ik is de Messias. En als hij wat voor hem bestemd is. En dus wat hem beloofd is in elk geval. Zal ontvangen... Ik bedoel, de Messias is de gezalfde, letterlijk. Dat is wat het woord betekent. Maar iemand wordt gezalfd tot iets. He? Tot koning, tot priester, soms tot profeet. Kan ook nog, maar in het algemeen en in de eerste plaats tot koning. En er hoort dus een bepaald ambt inderdaad bij. En de vertalers hebben dat voor ons netjes aangevuld. Als ik het bestemde zal ontvangen hebben, hetgeen dan toch suggereert dat er wellicht tijd zou zitten tussen het moment dat hij officieel zal worden aangesteld en het moment waarop hij zijn positie ook de facto zou innemen. En ik kan het rustig zo zeggen, omdat het verder niks uitmaakt of het hier nou in zit of niet. Wij weten dat het zo is. Want in die tijd leven wij, hè, waarin hij reeds uitermate verhoogd is, waarin hij gekroond is, waarin hij verheerlijkt is, waarin alle dingen aan zijn voeten zijn onderworpen, zegt de Bijbel op vele plaatsen met precies dezelfde termen. Maar, zegt Hebreeën 2, wij zien dat nog niet. Want de uitwerking daarvan wacht nog op de toekomst. De Heer heeft geen haast. Petrus zei, nou ja, je moet eigenlijk zeggen, de Heer is langmoedig. Dat is positief gezegd, hè. Als je zegt geen, dat is negatief officieel, hè. Hij is niet haastig. Nee, hij is wel langmoedig. En daar gaat het om. En het wordt hier in deze woorden besloten als u mij vraagt. Als ik het bestemde zal ontvangen hebben, zo zal ik gans recht richten. Gans recht is één woord in het Hebreeuws. En het betekent zoveel als egaal. In het Nederlands wordt egaal trouwens gewoon glad. Dat is echt hetzelfde woord, hoor. Egaal, dat is die GL, hè. Glad, egaal, glad. Daarna zeggen we effen en eventueel kun je ook nog zeggen recht. Maar dat recht zit trouwens in het andere woord, richten. Zo zal ik gans recht richten. Dat woord richten is het woord dat wij ook kennen van de richteren. Van het boek Richteren. Van die mensen die bij gelegenheid opstonden en wat richting gaven aan het volk, om zo te zeggen, en orde op zaken stelden. Het is een bekend woord, overigens. Want richter is Safat, maar wij kennen de Sofeten, hoop ik. Weet ik niet of u die kent. 1 Sofeet, 2 Sofeten. Dat waren degenen die aan de macht waren in Carthago. Voordat ze daar, uiteindelijk hadden ze daar een soort koningen, maar oorspronkelijk geregeerd door Sofeten. En het is een van de belangrijke aanwijzingen dat Carthago feitelijk niet anders was dan een Israëlitische kolonie. En kennelijk al ontstaan voor de dagen van het koningschap in Israël. Want Israël zelf werd geregeerd door Sofeten. Sofeten, Safat. Safatim. En in de kolonie gebeurde dat ook. En die kolonie heette Nieuwstad. Verworden tot Carthago. Maar goed. We zullen het daar verder niet over hebben, maar dat woord is het. Ik zal richten, orde op zaken stellen, dat wil zeggen de vijand verslaan, eruit gooien, desnoods verzamelen en ombrengen, om het woord verzamelen erbij te houden. En aan de andere kant, Israël bijeenhouden of bijeenbrengen, dat is ook verzamelen. En dat zal de Heer doen. Hij zal het een en ander egaliseren. De Fransen uit de verlichting zullen er blij mee zijn, want hun ideaal was égalité. Gelijkheid. Tja, dat is een oud politiek en filosofisch ideaal. Beetje naïef, moet ik er meteen bij zeggen. Maar niettemin, in de Bijbel wordt het begrip toegeschreven aan de Messias zelf, die gelijkheid zal brengen, die zal egaliseren. En het wordt opgevat als, of vertaald met, hij zal gans recht richten. Hierna wordt erop teruggekomen, dus ik kom er ook nog wel op terug. Maar dat zou hij doen. En de omstandigheden waaronder het gebeurt worden hier ook beschreven. Vanaf vers 4, het land, ik weet niet waarom de vertalers niet vertalen met de aarde, maar primair En in eerste instantie bedoel ik, gaat het inderdaad over het land. Eres kun je vertalen met land, maar ook met aarde. Hier staat het land vooruit, dan zegt men meteen, dan is het Israël. En in ieder geval is het daarop van toepassing. Maar het neemt niet weg dat de Heer orde op zaken zal stellen. En zal richten niet alleen in Israël, maar onder en over, als je dat zo kunt zeggen, alle volkeren. De hele mensheid, de hele aarde dus. Hè? Het land en al zijn inwoners waren versmolten. Maar ik heb zijn pilaren vastgemaakt. Of wat er maar staat. Het land en al zijn inwoners waren versmolten. Het brengt ons in ieder geval weer opnieuw aan het einde van de 70ste week van Daniël. En ik zeg het allemaal laconiek. Ik weet dat het omstreden is, maar ik kan er niet elke keer op ingaan. De 70ste week van Daniël eindigt met de definitieve ondergang. Volkomen ondergang van en vernietiging dus daadwerkelijk van de Joodse staat van vandaag. Er zou geen leven, zelfs geen dierlijk leven, in het land overblijven, is de gedachte. Het is allemaal weg en er zal geen steen op steen gelaten worden. Het is een totale vernietiging. Niet omdat ik dat wil, zoals iemand ooit eens zei, die zegt, Abdenhanevo wil dat. Niet omdat ik dat wil, maar staat gewoon in de Bijbel. En daarna schiet ik altijd een andere straat in en zeg, nou ja, zo gaat het met u ook hoor. Daar gaat eerst ook alles van weg. En, want wat betekent het anders om gestorven en begraven te zijn met Christus? En daarna begint het pas. U weet wel, dus de vraag is er leven na de dood? Het antwoord is, hoezo? Sinds wanneer is er leven voor de dood? Dat zet ik hem maar op een hoger niveau even. Hè? Dat begint daarna pas eigenlijk. Niettemin, officieel is dat voor ons begonnen toen wij tot geloof kwamen. God rekent die oude mens niet, die doet hem weg. Voor zover wij daar nog aanspraak op maken, doen we dat ten onrechte. En zal het ons geestelijk leven inderdaad danig in de weg zitten. Zo is het nou eenmaal. Wij zouden tot volledige overgave aan de Heer komen. En dan maakt hij er wat anders van. En dat heet wedergeboorte. En daar leven wij uit. En dus is een ieder die in Christus is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. Dat staat gewoon in 2 Korinthe 5 letterlijk zo. Dus zeg niks bijzonders. Nou, God houdt er niet alleen een administratie op na met betrekking tot u en mij, de individuele mens dus, maar ook met de volkeren. En Israël dient daarbij altijd, op alle manieren, altijd tot voorbeeld. Dus wat gaat ermee gebeuren? Het zal totaal vernietigd worden en dan zal de Heer zelf het opnieuw opbouwen. Zo letterlijk mogelijk gaat dat dus ook daadwerkelijk gebeuren. En de profetie over de 70ste week, of over de 70 weken, zijn maar een paar versen aan het eind van Daniël 9. En voor het huiswerk hebben we dan hoe vaak het begrip verwoesting daar genoemd wordt. Ik weet het niet, maar erg veel. Zodanig dat de vertalers niet eens meer wisten hoe ze daar nog een fatsoenlijke zin van moesten maken. En wij worstelen nog steeds. Wat staat er nou precies? En mijn antwoord is, ja, wat er precies staat, doet weinig te zaken. Er staat gewoon verwoesting, 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 verwoesting. En hoe dat aan elkaar gebreid moet worden, in een, hoe die syntax moet zijn, ja, dat weet ik niet. Weet ik ook niet. Tot het einde toe vastelijk besloten verwoestingen. Enzovoorts. Dat lijkt me duidelijk genoeg. Een haastig verderf heet het in 1 Thessalonicenzen 5... Wanneer zij zeggen shalom, zal een haastig verderf hun overkomen. En zij zullen het geenszins ontvlieden, staat er dan nog eens bij. Ik bedoel, ja, zo zou dat gaan. En hier wordt dat in het voorbijgaan verteld. Het land en al zijn inwoners waren versmolten, verdwenen daarmee. En daarmee weet je waar je bent. Aan het eind van de 70ste week dus. En dan staat er maar, en dat maar is tussengevoegd, dat mag, dat hoeft niet. Het is gewoon het vervolg erop. Ik heb zijn pilaren vastgemaakt. Waarbij ik meteen maar zeg dat het net zo goed vertaald mag en kan worden met... Ik zal zijn pilaren vastmaken. Ik moet u er ook bij zeggen, als men het voegwoord gewoon en of maar... Als men het voegwoord ertussen gezet had, zou men volgens de afgesproken regels de volgende zin vertaald hebben met... En ik zal zijn pilaren vastmaken. Maar omdat en er niet bij staat, gebruikt men ook niet de toekomende tijd. Want dit zijn de afspraken die de Hebreeën onder elkaar gemaakt hebben... en die dan ook staan in de boeken, in de lesboeken. Maar je moet je er niks van aantrekken, zeg ik altijd. Want dat kun je wel afspreken, maar dat wil nog niet zeggen dat de betekenis is, hè. Ja, kan het zo goed toekomst zijn? En dat het toekomst is, weten we zo zonder meer. Want er zullen pas weer pilaren worden vastgemaakt, uiteraard... nadat eerst de verwoesting heeft plaatsgevonden. Dat is de tijden der wederoprichting. Nou schiet me de volle uitdrukking ineens toch nog te binnen. Uit Handelingen 3 is het, meen ik. De tijden der welke de hemel moet ontvangen... tot de tijden der wederoprichting van alle dingen... waarvan de profeten gesproken hebben. Dat staat er. Jezus Christus die u tevoren gepredikt is, dat is vers 20... Welken de hemel moet ontvangen, dat wil zeggen de hemel moet hem ontvangen. Of anders welke door de hemel ontvangen moet worden. Tot de tijden der wederoprichting aller dingen. Maar niet alle dingen. De broeders Alphenzoeners, die houden daarop met lezen in de praktijk. Er staat toch in de Bijbel de wederoprichting alle dingen. Dan worden toch alle mensen zalig. Maar er staat wederoprichting van alle dingen die God gesproken heeft. Door de mond van al zijn heilige profeten. En dat zijn niet alle dingen. Want God heeft van sommige dingen gezegd dat ze echt nooit weer zullen worden opgericht. Het is gewoon een kwestie van netjes lezen. Ja. De wederoprichting. En daar gaat het dus over. Ik heb zijn pilaren vastgemaakt, of ik zal zijn pilaren vastmaken in Psalm 75, vers 4. Vastmaken is letterlijk en officieel balanceren. In balans brengen. En daaraan ontleend is dan vastgemaakt, in de zin van stabiel gemaakt. Maar de grondbetekenis is dus balanceren. Dat wil zeggen oprichten zodanig dat het niet meer omvalt. En daarvan afgeleid krijg je dan andere toepassingen als uitmeten. Want misschien moet er wat uitgemeten worden om zoiets in balans te brengen. Of arrangeren. Dingen gezamenlijk oprichten tot één gebalanceerd geheel. Een kaartenhuis bijvoorbeeld. Het is een kwestie van arrangeren, de een en de ander en de ander en de ander. En bij elkaar is het balanceren, dat begrijpt u toch, hè? Zoiets is het. Dat wil zeggen, er zal sprake zijn van een herbouw, maar die zal definitief zijn. En zorgvuldig gebeuren. Volgens de richtlijnen, volgens de veronderstelde afmetingen... of aangekondigde afmetingen, in de brede betekenis van de term uiteraard... dat is vastmaken... En wat de pilaren betreft, het woord pilaar betekent letterlijk klaarstaan voor actie. Niet maar iets wat staat, maar klaarstaan voor actie. Niet maar staan. Een pilaar in een gebouw is immers actief. Die staat daar en die houdt het zaakje overeind. Dat is wat het is, hè. En dat is wat de Heer zal doen met betrekking tot dit land en zijn inwoners... De natie, de Israëlitische natie, zou gebouwd worden en zou fungeren als pilaren van het nieuwe verbond, van de nieuwe schepping, van het koninkrijk van Christus en al dat soort dingen meer. En ik hoop dat u zich herinnert dat in het Nieuwe Testament, in 1 Timotheus 3, staat dat, precies, dat wij als gemeente zijn... Het huis Gods, namelijk een pilaar en vastigheid der waarheid. Dan heb je de beide woorden, pilaar en vastigheid, of vastmaken, zo u wilt. Dat is wat pilaren zouden doen. Het bouwwerk zou erop rusten. Zodat je ook nog kunt zeggen dat de pilaar op een bepaald niveau, een beeld is van Israël, en op een ander niveau van de gemeente, en nog een veel hoger niveau, een beeld is van Christus zelf, de opgerichte en de neergezette, de gebalanceerde, enzovoorts. Hè. Die begrippen een beetje kennen. Het is geweldig mooie beeldspraak. Ik heb zijn pilaren vastgemaakt. Ze zullen niet meer omvallen. Ik zal definitief herstellen. Dat is toch zo, hè? 1 Timotheüs 3? En raad eens wat erachter staat. Sela. Wat het ook is, en ongeacht of het dan misschien ook een aanwijzing is voor de uitvoering van deze psalm, en dat het als muziekteken fungeert, die moet je wel onthouden, want anders stik je in je kruiswoordpuzzels. Zeggen ze, Sela betekent rust, toch? Ja. Maar het betekent het niet, het betekent rots. En eigenlijk, het is de naam van de hoofdstad van, een van de namen trouwens, van de hoofdstad van Esau. Nu bekend als Petra, hetgeen de vertaling is gewoon van dat Hebreeuwse woord Sela. En wij weten nou eenmaal uit de Bijbel dat het gelovig overblijfsel zou verzameld worden, althans aanvankelijk. Maar het zou verzameld worden in Petra, in Sela, in de oude stad van Edom. Om daarna alsnog via de koninklijke weg, want die weg heet tot vandaag zo, de King's Highway, staat erop, er staat op die bordjes gewoon in het Engels, King's Highway. Onlangs de koninklijke weg die we kennen uit Numeri, alsnog via Edom, vanuit Edom op te trekken naar waar eens Jeruzalem lag. En waar eens Jeruzalem dus herbouwd zal worden. En dat is de achtergrond ook van de uitdrukking van de Heer. Ik noem je, je bent Simon, maar ik noem je Petrus en rots. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de discussie is, is dan altijd wat is bedoeld. Rooms-katholieken prefereren dat op Petrus de kerk gebouwd zou worden. Petrus als de eerste paus. Wij protestanten vinden dat niet goed. We hebben uitgevonden, nee, het slaat op de woorden van Petrus. Maar die zullen fungeren als fundament voor de kerk. Namelijk, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dat is natuurlijk ook zo. Maar waarom worden dit soort termen gebruikt? Zou ook de vraag nog kunnen zijn. En dat is denk ik omdat het aansluit bij de oud-testamentische profeten. Die zeggen dat als de Messias komt, zal het koninkrijk gebouwd worden vanuit Petra. Vanuit de rots, want zo heet dat. Het zal vandaar vanuit Esau gaan naar Jacob. En dus van Edom naar Israël. En dus van Petra, de hoofdstad van Edom, naar Jeruzalem. Dat is het verhaal. Er zit een heleboel achter. Hè? Ja. Maar het staat hier op een plek die ons geen problemen oplevert. Integendeel. Ik heb zijn pilaren vastgemaakt. In Petra. Uit Petra kan ook. Net welk voorzetsel je gebruiken wil. En uitgebreider ga ik er nu maar niet meer op in. Want ik heb het al vaker gedaan. Sela betekent gewoon die plaats. En dan met een voorzetsel ervoor. Kan die schelen welke. Vers 5. Ik heb gezegd tot de onzinnigen. Zij zijn onzinnigen. En tot hen wordt gezegd, wees niet onzinnig. Maar uit het verband blijkt het eigenlijk ook al. Die vertaling met onzinnig, dat is maar een toepassing. Want wij kennen het woord dat hier gebruikt wordt. Halal. Dat vertalen wij met loven, prijzen, eren, aanbidden, wat het maar was. En wij kennen het als Halleluja, laat ons, dat is die oe, Jehovah, ja, loven, loof de Heer, zeggen we dus, hè. Halleluja, of prijs de Heer. Dat woord staat er. Dus ik heb gezegd tot de halal, tot de lovenden. Hoezo onzinnigen? En dat is dus een kronkel van de vertalers, waarvoor overigens toch vriendelijk dank. Maar halal betekent eigenlijk zoveel als stralen, blinken, licht geven, er eervol uitzien, wat het maar is. En vandaar de vertaling met loven, eren, prijzen. Het is de blinkende halal, dat wat blinkt. Daarmee zou je het dus ook met groot gemak kunnen vertalen met... ik heb gezegd tot de hoogmoedigen. Dat dat er niet staat, heeft zijn reden. Dat woord werd in 16 zoveel niet gebruikt in het Nederlands. Dan heet het altijd nog de hoogvaardigen. Want hoogmoedigen komt niet voor in dat Nederlands. Hè? Dat is van latere datum. Hoogvaardigen. Maar daar gaat het wel over. En dat blijkt ook uit het vervolg. Het is niet maar onzinnige. Het zijn degenen die denken dat ze wat zijn. Dat is ook een Bijbelse uitdrukking, hè? Oh, er zijn er die denken dat ze wat zijn. Terwijl ze niks zijn, zegt Paulus. Ja. Het zijn dus in feite de hoogmoedigen. En tot hen wordt gezegd, lees u maar mee, want het lost zich vanzelf op. Wees niet onzinnig of wees niet hoogmoedig. En ik heb gezegd tot de goddelozen. En u begrijpt uit het parallelisme dat de goddelozen dezelfde zijn als die onzinnigen, hè? Tot de goddelozen heb ik gezegd, verhoogt de hoorn niet. En dan ziet hij dat het iets met hoog te maken heeft. Namelijk met hoogmoed. Als je moet uitleggen wat betekent verhoog de hoorn niet, dan wordt meteen gezegd dat het betekent wees niet hoogmoedig. Waarom ook niet? Het woord hoorn, ik zal het wel eens eerder gezegd hebben, is het eigenlijk hetzelfde woord als ons woord kroon. Ons woord hoorn is hetzelfde als ons woord kroon. De K in de letters KRN. De K is de harde variant en de H is de zachtste variant totdat die helemaal wegvalt. En u weet hoe het zit met al die talen. Je hebt een hele zachte G, eigenlijk een H. De Engelsen spreken een H hard uit, heb je dat wel eens gemerkt? Met een keelklankje erbij, heel licht. Maar een beetje, ik kan het niet nadoen. Maar je hebt er ook die een H veel harder uitspreken. Dat hele harde CH, schrijven wij hem dan, CH. Schrijven we dan in het Arabisch in elk geval. En als hij nog harder wordt, bijvoorbeeld aan het eind van een woord, maar dikwijls ook aan het begin, dan wordt het gewoon een K. En onze K is gewoon een harde CH. En als u weet hoe je een K schrijft, dan kunt u er nog aan zien, met een beetje moeite, dat het die twee letters zijn die over elkaar heen geschreven zijn. De H en de C. En dan wordt het een K. Het is gewoon dezelfde letter. Het is de Hebreeuwse K. Kaf, eventueel. Maar een hoorn is hetzelfde als een kroon. En het Hebreeuwse woord is ook hetzelfde woord keren. Het zijn dezelfde drie letters. En een keren, een hoorn dus, een kroon, een corona. Ja, die bevindt zich, een cornet, hoortje. Met drie ventielen, zou ik maar zeggen, in bes. Maar goed, maar een hoorn bevindt zich nou eenmaal op het hoofd en is een uitbeelding van macht. Sterker nog, het is de macht van het dier, want als het dier die dingen heeft, dan oefent hij daarmee zijn macht uit. En daarom is het hetzelfde als een kroon. Een kroon is trouwens ook te zien als een verzameling hoorns, hè? Eventueel. Nou, je hebt mensen die zetten een kroon op hun hoofd en anderen dragen gewoon twee van die hoorns, hè? In de klassieke literatuur, zal ik maar zeggen. De vikingen. Wat komt er nu? Wat komt er nu? Uitvinders van de kapstokken. Ja, daar komt het. Nou ja. Maar een hoorn is een kroon. David werd gezalfd vanuit een hoorn met olie. En bij hem werd een hoorn des heils opgericht. Maar het is de heerschappij. Hoorn staat voor heerschappij. In het allerhoogste geval, uiteindelijk, de hoorn en de kroon zijn allebei attributen van Christus zelf, uiteraard. Het is die hoorn die trouwens ook gebruikt wordt om te spreken. Het is de meest simpele geluidsinstallatie die er bestaat. Men spreekt in zijn hoorn. En zelfs bij de telefoon vroeger heette het nog een hoorn, toch? Ja. Ja, echt. En ik zie nog Johannes de Heer voor me zitten. Echt waar, serieus. Met zo'n hoorn in zijn ene oor, om te horen. Zat hij zo te luisteren. De man was op zijn tent. In die 90 was hij stokdoof, langzamerhand. Maar hij had zo'n metaal, zo'n koper hoorn in zijn oor. Ja, en dan heb je nog zangers gehad die zingen ook in zijn hoorn. Gewoon zo'n metalen ding. Het heeft ook met geluid te maken. Geluid dat voortgebracht wordt. Maar hoe dan ook, de hoorn, er staat verhoog de hoorn niet. Hoornen worden recht over, recht omhoog gestoken. Als demonstratie van kracht, dieren doen dat. Maar het wordt hier beschouwd als hoogmoed. Wees niet hoogmoedig. En daarmee hebben wij een volledig parallelisme, synoniem parallelisme. Namelijk, wees niet onzinnig, is hetzelfde als verhoog de hoorn niet. Wees niet stralend. Verbeeld je maar niks. Wees niet hoogmoedig. Misschien heb je macht, maar er zal een eind aankomen. En het wordt in de eerste plaats gezegd tegen de antichrist en zijn hele personeel in de dagen van de wederkomst van Christus, uiteraard. Daar heb je de stralende, de blinkende. U weet wel, die uit Jesaja 14. Die morgenster, weet u nog? Ja, ja. De slang, want Nagash wordt ook vertaald met blinkend, eventueel. Glanzend koper. Maar niettemin, er zou een eind aan gemaakt worden aan de hoogmoed van de mens. Daarna staat het er trouwens nog een keer in vers 6. Verhoog uw hoorn niet omhoog. Het wordt langzamerhand komisch. Verhoog. Ja, kun je ook je hoorn naar beneden verhogen? Nou, waarom staat er dan verhoog uw hoorn niet omhoog? En dat is gewoon om nog eens een keer dat woord omhoog te noemen. Hoewel het al besloten ligt ook in het woord hoorn. En dan staat er dus feitelijk 3 keer zomaar ineens. Verhoog uw hoorn niet omhoog. Spreek niet. Daar vindt u dat het wel degelijk van doen heeft, ook met spreken. Want een hoorn wordt ook gebruikt om geluid voor te brengen. Wij kennen in ieder geval de shofar. En dat is een ramshoorn. Een keer aan. Hè? Spreek niet met een stijve als. Dat wil zeggen, omhoog. En je bent volstrekt terecht bij de antichrist en zijn personeel. Ik zeg het altijd zo om niet al te specifiek te hoeven zijn, want dan wordt het wat ingewikkeld. Maar u kent toch die figuur die grote dingen zou spreken tegen de Allerhoogste en die zich zou verheffen en zou laten eren boven al wat als God geëerd wordt en wat God genaamd wordt. Daar gaat het over. Over die figuur en zijn rijk. En tot hem en zijn rijk wordt gezegd: wees niet hoogmoedig. Verhoog de hoorn niet, verhoog uw hoorn niet omhoog. Spreek niet met stijve hals, uitgerekt omhoog. Vers 7. Want het verhogen, het wordt langzamerhand vervelend. Het verhogen komt niet uit het oosten, nog uit het westen, nog uit de woestijn of waar het maar vandaan komt. Het gaat niet lukken namelijk, waar je dat ook vindt, waar je dat ook zoekt en hoe je ook verhoogd wil worden. Het aardige is trouwens dat het woord verhogen, het is het Hebreeuws. Wij kennen de variant in het Hebreeuws van Rama, de naam Rama, dat weet je toch, hè? Er zijn nogal wat plaatsen die Rama heten en dat betekent altijd een hoge plaats. Rimon, want die R en die M die maken het tot een hoge plaats. Hier is het Roem en die is wel leuk, want die hoef je niet uit te leggen. Roem, dat is iets hoogs. Met een verhoging. En iemand die zich ergens in beroemt, verheft zich daarmee. Het is dus ook gewoon ons Nederlands. Dat vol met Hebreeuwse woorden. Hoe zou dat nou toch komen? Maar goed, het is gewoon roem. Ja. Want het verhogen, dat had net zo goed niet vertaald kunnen worden. Dan stond er: de roem komt niet uit het oosten. En dan verandert er niks, hè? Dat is wat het is. De roem, die verhoging, komt niet uit het oosten, nog uit het westen. Ik vind hem wel aardig. Nog uit de woestijn. Natuurlijk is er altijd wel iemand die zegt: nou ja, De woestijn ligt in het zuiden, dus je had het ook wel kunnen vertalen met zuiden. En in de King James Version is dat ook gebeurd. Daar staat zuiden. Bovendien heb je in het zuiden ook de Negev. En zelfs Negev wordt vertaald met zuiden, dus het is in hoge mate synoniem. Maar hier staat niet Negev, hier staat Midbar. Maar je zou het beter moeten begrijpen. De roem komt niet, de verhoging komt niet uit het oosten, nog uit het westen. Ik vind hem zo mooi, omdat het de weergave is van de tweespalt, de strijd die er altijd is in de politieke, dan wel in de filosofische wereld. Je vindt hier tegenover elkaar namelijk conservatisme en hoe heet het andere, progressiviteit of zoiets, noem je dat zo. Je bent conservatief of progressief. Als je conservatief bent, dan bouw je op het verleden. En als je progressief bent, dan bouw je niet op het verleden, maar maak je een beeld van de toekomst en probeert dat op te bouwen. En als je conservatief bent, heet dat rechts. En als je progressief bent, heet dat links. Wat niet eerlijk is, want het is een verkeerde benaming eigenlijk. Dat is niet correct. Het zijn andere begrippen. Maar het is wel die tegenstelling die er altijd is. Conservatief is dus in principe behoudend, omdat men uitgaat van wat tot op heden tot stand gebracht is en hoe nu verder. En de andere categorie zegt, we vergeten alles wat in het verleden geweest is. Staat ook in de Bijbel. Vergeten hetgeen achter is en uitstrekken naar hetgeen voor is. We beginnen met wat we vandaag hebben en we bouwen eraan. Die heeft er een idee over. En voor het doel hebben we de futuroloog uitgevonden. En als je wat wil bereiken, zegt deze psalm, zeggen deze woorden, als je wilt verheffen en wilt opklimmen op de maatschappelijke ladder of in de vaart der volkeren, dan kun je kiezen voor het oosten, dat is de oorsprong, dat wordt eerst genoemd, voor het oosten, want oosten, Kedem, is ook oorsprong, dat is waar de dingen vandaan komen. Jawel, oorsprong. En westen is altijd de toekomst. De tijd loopt van oost naar west. Wij allen lopen van oost naar west, van oorsprong naar bestemming. Men zegt, dat heeft men ontleend aan de zon die in het oosten opkomt en daarna naar het westen toe verdwijnt. Ik denk dat het iets fundamenteler nog is. Ik denk dat God met dat doel ook de zon in het oosten laat opkomen en in het westen laat ondergaan. Het is in overeenstemming met een gangbaar principe wat je heel de schepping door altijd vindt. Hè? Ja. Als ze van het oosten komen, dan dan gaat er wat gebeuren. En als iets naar het westen gaat, dan weet u, dan verdwijnt het. Hè? Met de zon achter de kim. Poerlandse cowboy. Enzovoort. Nou goed. Met de ondergaande zon verdwijnen. Dat is het. En wat hier gewoon staat, is dat je op geen van beide manieren iets kunt bereiken. Revolutionaire kringen hebben altijd het gezocht in het westen. We moeten vooruit en we gaan iets bouwen. We vergeten hetgeen achter ons is. Maar dat laatste wordt weliswaar tot ons gezegd, dat we zouden vergeten hetgeen achter is. Maar dat heeft van doen met het feit dat wij wedergeboren zijn. En wat achter ons ligt, is met Christus gestorven en begraven. Heb je dat nog? Dit kan je van de wereld niet zeggen, dus daar gelden die dingen niet. Bovendien wordt wel degelijk tot gelovigen gezegd, gij zult gedenken. Dat wil zeggen wat de Heere gedaan heeft. En dat staat er ook bij hoor. Dus wat de Heer gisteren gedaan heeft en eergisteren of langer terug, moet je vooral niet vergeten. Want daardoor zijn wij wie wij zijn. En wij niet alleen, de Heer ook. Op grond van wat hij gedaan heeft. Dat heb je toch, hè? Het verleden is de basis voor het heden. Zeker wel. Maar van geen van deze kanten komt die verhoging, menselijke wijs misschien wel, althans men denkt het altijd, dat het op een van deze twee manieren moet. En dan heb je ook nog uit de woestijn, en de woestijn is het kennelijk neutraal, niet oost en west, maar de woestijn is wel degelijk het niets, hè? In de woestijn wonen geen mensen, dat is het idee. Daar laat je je vee uit, dat is waar. Daar moet je ook op passen. Dus je bent daar, maar daar woon je niet. Hè? Dat is geen woonplaats. Dat is het idee van een woestijn. Zodat het idee is dat je misschien van helemaal uit het niets... of vanuit een verwoesting eventueel iets zou opbouwen. Of dat je iets kunt opbouwen door het bestaande helemaal te vernietigen... en op dezelfde plek dan weer wat nieuws te bouwen. Ook een veel voorkomende gedachte... voornamelijk gevonden bij projectontwikkelaars. Slopen die op en wat nieuws neerzetten. Niet waar? Maar de psalmist zegt, nee, dat gaat zo niet gebeuren. Verhoging is namelijk niet, dan wel niet meer mogelijk. Want de Heer komt, en weet u nog wat we er straks gelezen hebben? Hij zou, vers 3, gans recht richten. Ik heb gezegd, de term betekent in ieder geval dat hij egaliseert. En dat betekent dat al wat hoog is, zal geëgaliseerd worden. Zal vlak gemaakt worden. En dat is wat dit vers zegt. En er zijn nog vele versen in de Bijbel die exact hetzelfde zeggen. Namelijk, maar God is rechter. Daar staat hetzelfde woord richter trouwens weer. Hij is de sufeet. De safat. En hij zal... de een vernederen en de ander verhogen. Wij weten trouwens wie hij zal vernederen en wie hij zal verhogen. Omdat het nog een paar keer vaker in de Bijbel staat. In elk geval wordt deze uitspraak in het Nieuwe Testament toegelicht. Ik kijk of je in het Oude Testament nog voorkomt. Maar goed, in elk geval wordt je Nieuwe Testament toegelicht door zowel Petrus als Jacobus, die het ook in één zinnetje zeggen, namelijk God wederstaat de hoogvaardigen. Dat is primair Jacobus hoofdstuk 4, waar wij dat lezen in vers 6. Daarom zegt de schrift, God wederstaat de... En er staat niet hoogmoedigen, dat zei ik u al, er staat hoogvaardigen. God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen... en daar begrijp je meteen uit wat hoogvaardig betekent, hè? Hoogvaardig, ja. Maar de nederigen geeft hij genade... en dan weet je ook meteen wat dat betekent. Dat wil zeggen, de hoogmoedigen zullen vernederd worden... en de nederigen zullen verhoogd worden... Met als consequentie onderwerpt u dan aan God. Dat is vernedering feitelijk. Onderwerpt u dan aan God. Want daarmee wederstaat u de duivel. Dat is de enige manier om de duivel te wederstaan. Zich aan God te onderwerpen. En daarmee zal de duivel van u vlieden. Dat ging me om die zin. God wederstaat de hoogvaardige, maar de nederige geeft hij genade. En hetzelfde staat ook. Letterlijk zo in 1 Petrus 5, vers 5. Het schijnt ontleend te zijn aan Spreuken 3, vers 34. Staat er bij mij in mijn Bijbel bij. 1 Petrus 5, vers 5, eind van het vers. Er staat, zijt met ootmoedigheid. Dat is het tegenovergestelde van hoogvaardigheid. Nederigheid dus. Zijt met ootmoedigheid bekleed, want God wederstaat de hoogvaardigen... maar de nederigen geeft hij genade. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods. En Jacobus zei, de Satan zal van u vlieden. En hier staat, opdat hij u verhogen te zijner tijd. Want God zal de nederigen, eigenlijk impliciet de gelovigen... hè, degene die zich onderwerpen aan de Heer en zijn woord... God zal hen verhogen. Dat is waar de psalm over spreekt... Dezelfde dingen lees je trouwens meteen in Lucas 1... bij de aankondiging van wat we dan toch maar hardnekkig noemen... de komst van de Messias. Nou, in ieder geval van zijn geboorte. En dan lezen wij in Lucas 1, vers 52... in de lofzang van Maria. Lezen wij in vers 51... Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm... Bij al die zinnen moet je ze eigenlijk lezen alsof ze in de toekomende tijd staan. Hè? Dat moet nog gebeuren. Hij zal een krachtig werk doen door zijn arm. En dan, hij zal verstrooien de hoogmoedigen. Ik weet niet of je het zich voor kunt stellen, maar als een terrein geëgaliseerd wordt, wordt het verstrooid. Hè? Die top wordt afgebroken en uitgestreken. Ja. Hij verstrooit de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken. En dat is dus, hij heeft hogen vernederd. En andersom, en nederigen heeft hij verhoogd. Of zal hij verhogen? Het is, ja, ik aarzel wat, maar dat komt omdat ik nou onvermijdelijk terecht ben in Ezechiël, ik zeg het toch maar met enige vrijmoedigheid, waar dezelfde woorden gebruikt worden in verband met het Davidische koningshuis. Het was hoog in Jeruzalem, maar het zou vernederd worden. En in plaats daarvan zou dat koningshuis verplaatst worden naar een andere plek in de wereld. En daar zou het verhoogd worden vervolgens. Hetgeen gebeurd is in de dagen van Jeremia en zelfs door Jeremia. En er staat diezelfde uitdrukking. Opdat men weet dat ik het hoge zal vernederen of vernederd heb en het nederige zal verhoogd hebben. Enzovoorts. Dat heeft van doen met de overplaatsing van het Davidische koningshuis van de twee stammen van Israël naar de 10. Daarmee van Jeruzalem naar Ierland. Nee, in 580 of in die buurt, voor onze jaartelling reeds. En het liep vooruit op hoe in onze dagen, en daar heeft Maria het over, hoe in onze dagen inderdaad de zaligheid als zodanig eveneens in hetzelfde spoor van de twee naar de 10 stammen zou verhuizen. En dat steekt erachter. En als je er nog één wil hebben voor de koffie, kan dat nog voor de koffie? Ja, dat kan voor de koffie. Kan net. Ja, dat is natuurlijk Jesaja hoofdstuk 40. Waar het gaat over de stem eens roependen in de woestijn in vers 3. Woorden die in de Bijbel officieel en expliciet worden toegepast op Johannes de Doper. Maar in tweede instantie, het zijn woorden die van toepassing zijn op de Heer Jezus zelf, van wie Johannes de Doper een type was. Daar heb je dus de Heer in zijn eerste komst. Alleen het heet niet de eerste komst. Maar wij noemen het zo, gemakshalve. Goed. En dan staat er dus een stem des roependen in de woestijn. Bereid de weg des Heren, maakt recht, egaliseert. Maakt recht in de wildernis een baan, egaliseren, voor onze God. En dan staat er, alle dalen zullen verhoogd worden. En een dal, dat is naar beneden, dat weet u, hè? En alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En er staat dus precies hetzelfde. Wat hoog is, zal naar beneden gebracht worden. En wat laag is, zal omhoog gebracht worden. En dan krijg je dus egalisering, ja. Dat is al opnieuw, recht gedaan en dus recht gemaakt worden. En dan staat het er nog een keer met iets andere termen. En wat krom is, zal recht worden. En wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. Het wordt geëgaliseerd. De Heer zal al die verschillen die er zijn opruimen. Het is het ideaal dat wij kennen in de gemeente. Maar ja, de mens houdt er niet van. Dus we hebben er weer wat anders van gemaakt. Maar van de gemeente staat, daarin is Jood nog Griek, slaaf nog vrij, en man of vrouw enzovoorts. Wij zijn we egaal, gelijk in Christus. Hetgeen niet wegneemt dat de leden van de gemeente niettemin toch een verschillende functie hebben. En dat er ook zelfs voorgangers zijn, voor zover ik dacht aan rangorde, die dingen, ja. Die verschillen bestaan wel, maar het fundament is alle gelijk leden van dat ene lichaam. Alleen daar kun je geen maatschappij op bouwen, zelfs niet een kerkgenootschap. En toch, de Heer zal een dergelijk koninkrijk realiseren in zijn wederkomst. Het gaat maar om die ene gedachte, een vaste gedachte die vele malen herhaald wordt in de Bijbel. Een hoogmoedige is eigenlijk iemand die in opstand komt tegen God. Daar herken je hem het meest aan. Anders, en als die te moeilijk is, dan draai je hem om en zeg je, nou, iemand die nederig is, die herken je aan dat hij zich onderwerpt aan God en zijn woord. God is rechter. Psalm 75, vers 8. Hij vernedert de een en verhoogt de ander. Want in des Heren hand is een beker en de wijn is beroerd, of gewoon geroerd, in de zin van vol van mengeling. Men deed specerijen, zegt men, in de wijn. Maar dat is de chique variant. In werkelijkheid, men mengt er gif in, dat weet u toch, hè? Dat is ook klassiek, hè? De wijn, vergiftigde wijn, die men zou drinken en die uitgeschonken wordt. Vroeger werd de doodstraf uitgevoerd zo onder de Grieken. Van oudsher moesten ze zelf een beker giftige wijn drinken, met dank aan Socrates. Maar doe maar. De wijn is beroerd, geroerd, vol van mengeling en hij schenkt daaruit. En er staat er doch, maar dat had ik maar gewoon vertaald met en. En alle goddelozen der aarde, al die hoogmoedigen dus, uit vers 5. Alle goddelozen der aarde zullen zijn droesemen uitzuigende drinken. Dat wil zeggen, ten volle, bij wijze van spreken, gulzig drinken. Met alle consequenties van dien, uiteraard. Dat wil zeggen, deze zal een oordeel brengen. En inderdaad, dat betekent dat een groot deel van de wereldbevolking zal omkomen, uiteraard, hè, in de dagen van de wederkomst van Christus. Dat is het gewicht dat ook hangt aan de term apocalyptische oordelen. Dat is weliswaar letterlijk oordelen zoals in Openbaring beschreven, maar dat is wat het is, hè. Staat de mensheid heel wat te wachten. En dan weer ik in vers 10. En ik zal het in eeuwigheid verkondigen. Ik zal de God Jacobs psalm zingen. Zodat je ziet dat het wel degelijk primair van doen heeft met Israël als zodanig. En niet alleen daaronder te verstaan Juda uiteraard, maar alle stammen Israëls, aan wie immers al die beloften gedaan zijn. Ik zal de God Jacobs psalm zingen en ik zal alle hoornen der goddelozen afhouden. Dat is een herhaling van het voorgaande eigenlijk. Al die hoogmoed, die zal vernietigd worden. En de hoornen des rechtvaardigen zullen verhoogd worden. En wat in vers 8 in het midden gelaten wordt, wordt dus in vers 11 gezegd. In vers 8 staat het, hij vernedert deze en verhoogt genen. Dan vraag je je af wie dan precies. En dat staat dan aan het slot van de psalm. Daarvoor wordt het ook bewaard, kennelijk. Hij zal de hoornen der goddelozen afhouden en hen dus vernederen. En de hoornen des rechtvaardigen zullen verhoogd worden. Hij is wel aardig, want hoornen der goddelozen, u weet dat de goddelozen in de Bijbel bij gelegenheid wordt voorgesteld als een hoorn. Een kleine hoorn die aanzienlijk groot werd tussen die overige hoornen enzovoorts. In de Openbaring natuurlijk, waar sprake is van beesten die uit de afgrond of uit de aarde opkomen met hoornen. In de gangbare, de meest voor de hand liggende profetieën met betrekking tot de 70ste week van Daniel en de wederkomst van Christus, worden die vijanden voorgesteld als hoornen. En ze zullen afgehouden worden. Aan de andere kant, de Heer zelf wordt ook voorgesteld als een hoorn. Een hoorn uit David. De hoorn des heils. Die opgericht zou worden. Een kroon dus. Een koning in de praktijk. Hier in het meervoud, de hoornen des rechtvaardigen. Ik denk dat het ook primair op Jacob en dus op Israël slaat, dat immers een koninklijk volk zou zijn. Een volk onder leiding van Efraïm, of onder leiding van Jozef eigenlijk, de eerstgeborene. En die had ook al twee horens, weet u nog? De ene heet Manasse en de andere heet Efraïm. De hoornen des eenhoorns. Ja, geweldig. Het is bekende Bijbelse symboliek die hier aangehaald wordt. Maar ook los van de Bijbel is het betrekkelijk eenvoudig te begrijpen symboliek. Diezelfde gedachtegangen, diezelfde omstandigheden worden daarna waarschijnlijk iets minder poëtisch uitgelegd in de volgende psalm. Waarvan staat, het is weer een lied van Asaf. Het is weer voor de opperzangmeester, deze keer op de neginot. En neginot, dat was het snarenspul, het snarenspel, dat weet u nog. Hè? Het tokkelwerk, heb u dat ooit een keer uitgelegd? Het heeft iets van doen met dat er wat gebeurt. Dat men met de handen bezig is, dat tokkelen, weet u wel. Dat is een hele andere vorm van muziek maken weer dan het blazen, maar goed. Op de neginot. En daar staat uitdrukkelijk, want het is makkelijk om dat meteen even door te lezen. God is bekend, of wordt bekend, in Juda. Zijn naam, maar ja, naam kun je vertalen met bekendheid, roem, eer, wat iemand is. Zijn naam is groot, of wordt groot, in Israël. En nu het zo naast elkaar staat, en omdat wij weten dat Juda hooguit een deel is van het oorspronkelijke Israël, dan wel van Jacob uit het voorgaande vers, nou, twee versen eerder. Drie versen eerder dan, vooruit. Weten wij dus dat je hier onder Juda moet verstaan de twee stammen en onder Israël de 10 stammen, die immers weer één zouden worden volgens de profeten in de wederkomst van Christus. En dus in de terugverzameling van Israël. En daar ben je dus nog steeds. En hier staat dus specifiek dat het wel degelijk gaat over Jacob, inhoudend Juda en Israël. De splitsing die we in het grootste gedeelte van de oud-testamentische Israëlitische geschiedenis terugvinden overigens. Maar vooruit. En dan staat er in Salem is zijn hut en in Sion is zijn woning. Ik lees het even op de verkeerde volgorde, maar dat is wat er staat om het parallelisme helemaal synchroon te laten lopen. In Salem is zijn hut en zijn woning, maar het is zijn hut in Sion. En dan weet je meteen dat hier inderdaad Salem staat, maar dat toch bedoeld is Jeruzalem. Daarvan leidt men wel eens af dat het Salem van Melchizedek, die koning was van Salem, wel degelijk Jeruzalem was, want hier in Psalm 76 is Salem Jeruzalem. En ik blijf altijd roepen, Salem bij Melchizedek was niet Jeruzalem, net zo min als Tzadik een plaats was, Melech Tzadik. Net zo min is Salem een plaats, want het heette Melech Shalom. De een is koning der gerechtigheid, Tzadik, Melchizedek. En de ander is koning van de vrede. En ik kan het rustig zo zeggen, niet alleen omdat het taalkundig verantwoord is, maar omdat het gewoon zo staat in Hebreeën hoofdstuk 7. Hij was koning des vredes, staat er. En de aardigheid is hier dat we weten dat het Jeruzalem is. Er staat Sion naast, dus het kan niet missen. Alleen nu is dat Jeru eraf gevallen, waardoor de klemtoon valt op Shalom. Want voor zover Jeruzalem vrede voortbrengt, wat de naam toch min of meer betekent, dat zal het pas doen in de toekomst. U weet, Jeru van Yara betekent zoveel als onderwijs, letterlijk richting aangeven, richten. Wij noemen dat onderrichten dan, om het duidelijk te maken. Maar het is onderwijs en Jeruzalem betekent dus onderwijs van vrede. Vanuit Jeruzalem zal de vrede gevestigd dan wel onderwezen worden in heel de wereld. Maar tot nog toe is dat niet gebeurd. En als het wel gaat gebeuren, dan wordt Jeruzalem gewoon afgelaten. De stad heet gewoon Shalom, vrede. Zie? En daardoor krijgt dat begrip gewicht. Wat, Jeruzalem? Jawel, maar nu als de stad die daadwerkelijk aan de roeping beantwoordt. En de naam Jeruzalem, dat weet u, werd historisch aan de stad Jebus gegeven. Toen David in 1000 voor Christus ongeveer Jeruzalem innam. En Melchizedek was nog 1000 jaar eerder. Maar toen was er geen Jeruzalem. We zien zo'n stad, maar dan heette die Jebus. Maar in Salem is zijn hut en zijn woning is in Sion. Salem en Sion is Jeruzalem. Dan hebben wij nog zijn hut. Die is wel aardig. Heeft de Heer dan een hut? Nou ja, het woord hut wordt in... laat ik het meteen zeggen. Wordt in de profetie gebruikt ter aanduiding van het huis. Want het is een huis dan toch. Van het huis van David. En het wordt een hut genoemd omdat dat huis niet zo stevig is. Dat weten wij, want als we blijven bij de smalle christelijke traditie, dan zeggen wij, nou ja, 2500 jaar geleden is een einde gekomen aan het koningschap van het huis van David. Dus ja, erg sterk was het niet. En het had maar pak een beetje 500 jaar nog niet eens geduurd. Vanaf David tot aan de ondergang van Jeruzalem bij de Babylonische ballingschap. Maar dat is maar de helft van het verhaal. In Jeruzalem is het dat koningschap inderdaad verdwenen. Maar zoals ik er straks heel snel even zei, want ik ga er liever niet op in, want dan denkt u dat het mijn hobby is. Dat is niet zo. Ik heb zat hobby's, maar dit niet. Maar die troon van David is er wel, maar die staat niet in Jeruzalem. En of het veel voorstelt, doet weinig ter zake. Wat ter zake doet in het licht van de Bijbel, is alleen maar of hij er nog is. En beide wordt in de Bijbel bevestigd. En dit woord hut, dat wij trouwens kennen als sok, suk, soek, wat dat maar was. En eventueel in de vrouwelijke vorm soeka, dan ben je bij het loofhuttenfeest. En in meervoud sukkot, dan is het loofhuttenfeest, de hutten. Het feest van de hutten, dat woord is het. En hetzelfde woord wordt gebruikt in de beruchte tekst. De beroemde tekst uit Amos 9, maar meer bekend waarschijnlijk uit Handelingen 15. Amos 9, waar staat in vers 11. Te dien dagen, en als er staat die, wil het altijd zeggen het is ver weg. Dus het is profetisch en het wijst op wat wij populair noemen de eindtijd en de komst van de Messias. Te dien dagen zal ik de vervallen hut, er staat echt ook hetzelfde woord ook nog, zal ik de vervallen hut van David weder oprichten. En dat dat overdrachtelijk is en niet letterlijk een hut of een huis, dat begrijpt u. Het gaat om het huis, namelijk het huis van David. Want een huis is ook een familie en soms zelfs een volk. Omdat een volk eigenlijk ook een familie is. Te dien dagen zal ik het vervallen huis, nou ja, een hut, want het is vervallen. Het was ook maar tijdelijk eigenlijk, min of meer. Dat had een tijdelijk karakter in het verleden. Dat is wat een hut is. Te dien dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten. Voor alle duidelijkheid staat er dan ook achter, ik zal haar reten vertuinen. Het is lang geleden dat ik nog eens een reet vertuind heb, denk ik wel eens. Maar ja, dus ik vind het prachtig taalgebruik. Reten, kieren, scheuren en vertuinen. En u weet wat een omtuining is, toch? Een tuin is eigenlijk een hek. Of een heg. Daar heb je het weer, de K en de G. Een hek of een heg. Maar een hek of een heg is ook hetzelfde woord, mensen. Maar het heet ook een tuin. En daarna noemen wij wat binnen het hek is een tuin, maar dat heet eigenlijk een hof. Een tuin is alleen een tuin als er een heg of een hek omheen zit. Een omtuining. Heb je die nog? Goed. Ik zal er reten vertuinen, dat wil zeggen, dan zullen die kieren en scheuren dichtgemaakt worden. En nog een keer, en wat aan haar is afgebroken, zal ik weder oprichten. Wat je voor je krijgt geschoteld is dus wel degelijk zo'n hut, die er wel degelijk ook is, maar er is niet zo heel veel meer van over. Heb je dat nog? Waaruit je dus eigenlijk ook moet concluderen dat als de Heer wederkomt, dan moet er ergens toch nog iets overwezen van dat koninklijk huis van David. Het stelt niet zoveel meer voor, met excuses aan de betreffende koninklijke familie dan wel families, maar er stelt niet veel meer voor. Maar het is er nog wel. En dat wordt veranderd. En bovendien, voor alle duidelijkheid, het zal opgericht worden als in de dagen van ouds. En zo verder. Maar die hut die zal ook weer geplant zijn, geplaatst zijn in Jeruzalem. En dus de aardigheid van de uitspraak in Psalm 76. Salem is zijn hut, of andersom, zijn woning is in Sion. Dat wil zeggen, dat huis van David zal weer officieel als koninklijk huis uiteraard vertegenwoordigd zijn in Jeruzalem. En dat is al 2500 jaar niet meer het geval. Implicerend dat hij dus ergens anders is. En dat is het verhaal. En je vindt het in de Bijbel ook netjes terug. En dat mensen daarvan schrikken, omdat Bijbelse waarheid dan toch wel erg dichtbij komt. In de historie, en zal ik maar zeggen. Ja, dat is zo, ja. Maar daar hoef je niet van te schrikken. Waarheid is waarheid en dat komt nog eenmaal dichtbij. Doe maar weer. Maar het huis zal daar hersteld worden. En in Jacobus 5 werd die term aangehaald uit Amos 9 vers 11. En er wordt gezegd, ja, maar voordat het zover is, verzamelt God eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. Kennelijk zijnde de gemeente. Die heb ik toch, hè? Ja. En daarna zal hij wederkeren om de vervallen hut van David op te richten. En in Ezechiël lees je, en daarna zal de Heer die troon, kroon heet het daar trouwens, zal de Heer de kroon alsnog geven aan degene die daarop recht heeft. Impliceren dat die kroon toch ergens nog is. Nee, niet letterlijk zo nodig, maar overdrachtelijk. Het moet toch ergens zijn, ja. Er wordt vererfd, er wordt omgekeerd en omgekeerd en omgekeerd. En daarna zal de Heer die kroon geven aan degene die daarop recht heeft. En dat is uiteraard de Messias. En daarmee keert hij terug naar Jeruzalem. Jeruzalem, vers 4 van Psalm 76. Al daar heeft hij verbroken de vurige pijlen van de boog, het schild en het zwaard en de krijg. Dat wil zeggen, daar in Jeruzalem. Die voor de gelegenheid, of dat voor de gelegenheid, shalom genoemd wordt, vrede. Daar is een eind gemaakt aan de oorlog. Daarom heet het nu met grote nadruk Salem. Hij heeft een eind gemaakt aan die oorlog. En dat is begonnen in Sela, staat erachter. Dat klopt ook. Want van daaruit zou Jeruzalem alsnog weer gebouwd worden. En dan staat er, gij zijt doorluchtiger. Maar u weet dat in het woord doorluchtig het niet gaat om lucht, maar om licht. Gij zijt stralender. Er staat echt het woord voor licht, hoor. Oor staat er in het Hebreeuws. Dat is licht. Gij zijt lichter. En daarmee dus ook heerlijker dan de roofbergen. Verzin ze maar, denk ik altijd. Want er staan twee woorden. Mountains of prey staat er zeker, hè? Daar staat er, hè? Mountains of prey. Ja, ja. Mountains of bergen zijn natuurlijk gewoon nog steeds die hooggeplaatsten in de wereld. Degene die in de wereld de macht hebben. U weet, een berg is een koninkrijk, toch? Dat weet u toch? In de Bijbel. En ze zijn koninkrijken van prooi. Ze veroveren. Bij nader inzien, dat is niet alleen kenmerkend voor dat antichristelijke rijk, maar tot mijn verbijstering nog steeds, tot vandaag, de rijken, de landen in de wereld, de volken in de wereld, hebben zich daar altijd mee bezig gehouden. Als u wat pakt van uw buurman, is het roof. Maar als volkeren het doen, dan heeft dat met volkerenrecht te maken. En volkerenrecht is het recht van de sterkste. Wat mensen onder elkaar doen, elkaar bestrijden en benijden en beroven, hebben de volkeren altijd gedaan onderling. En we vinden dat min of meer vanzelfsprekend. Is dat min of meer? Nou, laten we zeggen, tot voor kort dan vonden we dat gewoon vanzelfsprekend. Dat is wat altijd gebeurde. Streven naar macht, proberen de invloed van de buurlanden klein te houden enzovoort. Al was het maar voor de eigen veiligheid. En als het dreigt verkeerd te gaan, dan meteen maar aanvallen. Want aanval is de beste verdediging, maar ja, dat mag allemaal niet meer naar het schijnt. En dan komt de internationale gemeenschap. Verzin ze maar, jongens. Alsof ze niet zou kunnen bestaan, zomaar. Hè. Die komt dan in de beweging, in protest enzovoort. Nou, dat helpt wat. Dan schrijven ze een resolutie, zetten ze handtekeningen onder. Nou, zeg. Doe maar. kost handelvol geld. Wij moeten het betalen. Maar roofbergen, dat weet u nu, dat zijn dus gewoon rijken die veroveren. En dat is wat het antichristelijke rijk zal doen. En als er één rijk is dat bekend is om het veroveren... Nou ja, ik had willen zeggen, dan is dat het rijk der moslims. Wat bij ons evangelisatie is, de prediking van het evangelie... dat is bij hun de heilige oorlog. Hoezo is het allemaal gelijk? Zij verspreiden de islam door geweld. Dat hebben ze de eeuwen door gedaan, sinds hun ontstaan. Ken uw geschiedenis... Europa is er altijd door bedreigd. De rest van de wereld trouwens ook. Maar hier viel het meeste te halen. En er zat nog een oude broedertwist achter. Maar goed. Tussen Isaac tussen Ismaël en Isaac. Ja. Maar goed, we zullen het daar verder niet over hebben. Maar dat is kenmerkend voor het Laatste Rijk. En het heet dus ook de Roofbergen. Om die reden. En dan meteen vers 6. De stouthartigen zijn beroofd geworden. Dat is nog steeds gewoon de machtigen. Degene die nogal voortvarend zijn. Stout vertalen wij netjes met dapper. Maar het is meer dan dat. Hè. Het zijn de agressievelingen. Ja, hier. De stouthartigen zijn beroofd geworden. Dat wil zeggen, zij zullen beroofd worden. En degenen die eerst zelf de wereld veroverden, zullen veroverd worden. Ze zullen namelijk komen onder het oordeel van God. Dat wil zeggen van de Messias. En wel vanuit Jeruzalem. Uit vers 3, uiteraard. De stouthartigen zijn beroofd geworden. Zij hebben hun slaap gesluimerd. Prachtig. En geen van de dappere mannen hebben hun handen gevonden. Dat wil zeggen, ze zijn niet tot daden gekomen. Ze hadden wat willen bewerkstelligen, tot stand brengen met hun handen, bij wijze van spreken. En ze hebben het niet voor elkaar gekregen. Ze hebben liggen slapen. Ze hadden gedacht, Israël is van de kaart geveegd, Jeruzalem is verwoest. Maar wat er gebeurt, is dat Jeruzalem weer opgebouwd zal worden onder leiding van Christus zelf. En daar kunnen ze niet tegenop. Ze hadden gedacht, nou gaan we onze plannen verwezenlijken. Ze komen ook een heel eind. Maar dat breekt daarna alsnog af, omdat de Heer zelf daar een eind aan maakt. Dat is wat hier beschreven wordt. Van uw schelden, o God van Jacob. Ziet u dat het aan Israël wordt toegeschreven? O God van Jacob. Van uw schelden, o God van Israël, van Jacob, is samen wagen en paard in slaap gezonken. Want wagen en paard, je komt ook tegen de ruiter en het paard en zijn ruiter, in Jesaja ergens, hè, als aanduiding van de grote wereldheerser. En dat is dus, van dat antichristelijke rijk, zeg ik nu maar gemakshalve. Overigens zijn dat er twee, hè. Het paard en zijn ruiter, zowel als het wagen en het paard. Want je hebt twee van die figuren, die twee beesten uit Openbaring 13, weet u nog. De ene is de Satan zelf en de andere is die koning, zullen we maar zeggen, die vorst. Die komen zal en voortkomen zal uit Ismaël, Esau, Amalek, Agag en Haman. En dus uit de tegenwoordige islamitische wereld, wel degelijk, ja. Maar ze zullen ten onder gaan. Door de God van Israël. En impliciet dus door Israël. En dus vanuit Jeruzalem. De Israëlitische hoofdstad. Gij vreselijk zijt gij. Dat wil zeggen, te vrezen zijt gij. En wie zal voor uw aangezicht kunnen staan blijven? Van de tijd uw stoorns af. Want men kan heel lang blijven staan... Maar als eenmaal de tijd van Gods toorn aanbreekt, dan is het afgelopen. En welke tijd dat is, nou ja, dat weet u, dat is de dag des toorns. Even snel. Dat is de dag des toorns. Het is een synoniem voor de dag des Heren trouwens. Die heet namelijk ook een dag des toorns. Maar ik refereer even aan Openbaring 6, de laatste verse, waar gewoon staat... In vers 17, want de grote dag zijn stoorns is gekomen en wie kan bestaan? En u zou nu moeten merken dat het gewoon een citaat is uit Psalm 76. Wie zal voor uw aangezicht bestaan van de tijd uw toorns af? Staat precies hetzelfde. En hier in Openbaring 6 is zonder meer duidelijk wanneer dat is. Dat is namelijk vanaf het einde van de 70ste week van Daniël, waarvan de gebeurtenissen, althans enige gebeurtenissen kenmerkend, beschreven worden in Openbaring 6. Want wij vinden daar eerst de vrede genoemd. Nou, genoemd niet, maar die wordt geïmpliceerd. En daarna breekt de oorlog uit. En zo verder. En daarna worden zon, maan en sterren verduisterd. Dat weet u, dat is aan het eind van de 70ste week. Daar ben je dan dus. En dan staat er, want de grote dag zijn toorns is gekomen. En die vangt aan het einde van de 70ste week van Daniël. En wie kan dan nog blijven staan? En de retorische vraag wordt beantwoord met niemand, uiteraard. En dat is wat letterlijk Psalm 76 dus ook zegt. Een van de volgende woorden is dan ook oordeel, meteen in Psalm 75, vers 9. Gij deed een oordeel horen uit de hemel, want de Heer kwam uit de hemel, uiteraard, om oordeel te brengen. Elders heet het, er zal een zwaard uit zijn mond uitgaan. En hier heet het, gij zult een oordeel doen horen. De Heer spreekt als het ware het oordeel uit, want het idee blijft, al wat de Heer doet, doet hij via zijn woord. Of je dat begrijpen kunt, dat gaat het niet om. Het gaat erom dat je moet weten dat het zo beschreven wordt. Gij deed een oordeel horen uit de hemel, en de aarde vreesde en werd stil en daarmee rustig. De Heer brengt de zee tot bedaren, de volkerenzee, het koninkrijk van die dagen. Als God opstond ten oordeel, dat wil zeggen om te oordelen, om alle zachtmoedigen der aarde te verlossen. En zachtmoedigen, weet u wel, dat zijn die lui die het woord van God met zachtmoedigheid laten planten in hun hart. Hè? Dat zijn gelovigen, zalig zijn de zachtmoedigen. Die zullen dan verlost worden en het gebeurt weer vanuit Sela. Zat er weer bij. En weer ben je dus tot markante punt, einde van de 70ste week en de verzameling van de overblijfselen in Sela, namelijk in Petra. Want de grimmigheid des mensen zal u loffelijk maken. Wat er eigenlijk staat is dat de mens weliswaar opstaat tegen God, maar het zal leiden juist tot de verheerlijking van God. Mensen zijn grimmig, om zo te zeggen, en de Heer brengt daar zijn oordeel over en demonstreert daarmee zijn heerlijkheid en zijn macht. De variant erop is die van Romeinen 3. De mens is een zondaar, de mens is onrechtvaardig en het positieve bericht is dat daarmee de rechtvaardigheid van God gedemonstreerd wordt. Want dat staat er, dat is de strekking van Romeinen 3, het hele hoofdstuk. Het overblijfsel der grimmigheden zult gij opbinden. Dat wil zeggen, hier wordt gesproken over een overblijfsel. Laten we zeggen, wat er in Openbaring staat, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. Dus het overblijfsel van die grimmigheden. En ze zullen opgebonden worden. Dat wil zeggen, ze zullen weer staande worden, zullen opgericht worden. En de duizend jaren ingaan, om zo te zeggen. En omdat de Heer dat zal doen, staat er, doet geloften en betaalt ze aan de Heer uw God, gij allen die rondom hem zijt. Want de Heer is te vrezen. De prediker legt het uit en die zegt, nou ja, je kunt beter de Heer niks beloven, want hij houdt je eraan. Het is een beetje link om dat te doen. Niettemin, men zou zich aan de Heer overgeven en daarbij blijven. Doet geloften en betaalt ze aan de Heer. Dat is de strekking van die woorden van Petrus en Jacobus die we hebben aangehaald. Als je nederig bent en je onderwerpt aan de Heer, hij zal u verhogen op zijn tijd. Zie. Doet geloften en betaalt ze aan de Heer uw God, gij allen die rondom hem zijt. Laat hen, dien die te vrezen is, geschenken brengen. En Wat we hem zouden brengen als geschenk, dat weet hij ook, hè? Dat is gewoon Romeinen 12 dus, Bill. Dat we onze lichamen offeren aan hem schenken. Jazeker. Het zijn gewoon woorden waarin beschreven wordt dat de mens zich aan Christus heeft te onderwerpen. En daarmee nederig te zijn. Want als hij dat niet doet en zich daarmee boven de Heer stelt, zal hij in dit oordeel omkomen. Daar gaan die twee psalmen over. Laat hem die te vrezen is, geschenken brengen, die de geest der vorsten als druiven afsnijdt, die de koningen der aarde vreselijk is. Dat wil zeggen, die machtige God die inderdaad de volkeren zal onderwerpen en daarover heersen. Wij persoonlijk hebben met die God van doen. Velen hebben een te veel te laag idee van de Heer, alsof het een soort vriendje is of een soort beschermengel die vlakbij ons is, of een butler of een hulpje die je alles van alles kunt vragen, die van alles voor je doet enzovoort, en met wie je kunt onderhandelen en die je soms kunt omkopen. Nee, dat heb ik wel eens gemerkt, ja. Ik zal u dat niet illustreren hoe dat dan gaat, maar ik merk het ook meteen. Omdat die mensen, zij hebben ook de neiging om de Heer te tutoyeren. Nooit gemerkt? Ja, ik wel, ja. Maar goed. Maar de Heer is die schepper, zo introduceert hij zich in het Oude Testament meenemaal. Ik ben de schepper van hemel en aarde. Ik ben degene die de mens het leven geeft, die de hemel heeft uitgespannen en de wateren en het droge land verdeeld heeft. Daar hebben we het vorige keer geloof ik over gehad. Uit Psalm 74 was dat nog. En hier is die God die inderdaad die hele volkerenwereld tot rust brengt. Probeer dat maar eens. Er is niks tegen te beginnen. Zie? Het is natuurlijk mede omdat dat de macht van Satan is. Daar kunnen wij echt niet tegenop. Maar die Heer komt en zal dat doen. En met die Heer hebben wij ook persoonlijk af te rekenen. Dat wil zeggen, ik citeer woorden uit de Hebreeënbrief, daarom klinkt het zo ongelukkig. Maar er staat, hij is die Heer met wie wij van doen hebben, staat er dan. Maar er staat eigenlijk met wie wij moeten rekenen. Logisomai, afrekenen namelijk. We staan bij hem een rekening open, die vereffend moet worden, enzovoorts. Dus de oproep aan het eind van die twee psalmen, want ik denk dat ze bij elkaar horen voor de hand liggende reden. Het eind van die twee psalmen is die oproep om zich persoonlijk aan die Heer te onderwerpen. Je hebt namelijk niet echt een keus. Wij zullen het daarbij laten. En de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat we u mogen kennen. Omdat u zich bekend maakt in uw woord en omdat u door uw geest ons in heel dat woord en heel die waarheid wilt leiden. We danken u dat u zelfs de verborgenheid van uw wil aan ons bekend maakt. Omdat we zouden weten wat uw werk is, ook in het bijzondere in onze tegenwoordige tijd. Dat werk namelijk waaraan wij als gelovigen deel hebben gekregen. We danken u dat we mogen horen tot die gemeente van eerstelingen die u zich verzamelt in deze dagen van uw langmoedigheid, opdat wij straks ook met u zouden verhoogd, namelijk verheerlijkt worden, en in heerlijkheid met u zelfs geopenbaard zouden worden aan Israël en de volken. Wij danken u voor deze hoge, deze grote zegeningen die we ons eigenlijk helemaal niet kunnen voorstellen, maar die u ons zwart op wit hebt nagelaten in dat woord dat we ook vanavond mochten openen. We danken u dat we ook met alle vrijmoedigheid tot u mogen naderen om te knielen voor uw troon en om ons aan u ter beschikking te stellen, opdat we op grond daarvan ook zouden ontvangen genade, barmhartigheid en zelfs hulp te bekwamen tijd. Daarom willen we u dankzeggen voor deze avond en onszelf ook bij u aanbevelen en u vragen op grond van dezezelfde beloften. Heer, wees u ons nabij. Gebruikt u ons, opdat uw naam ook in onze levens mag worden grootgemaakt om Christus wil. Amen.